Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 20. En ik lees u daar nog eens uit voor het 12e vers, Handelingen 20, vers 12. Daar spreekt het woord van de Heer en zij brachten de knecht levende en waren boven water vertroost. Een deel van velen, wij letten vanavond op dood en leven. De vorige keer hebben we gelet en gehoord op dat geweldige oproer dat er in Efeze plaatsvond, georganiseerd en gestimuleerd door Demetrius, die weer het hoofd zo'n beetje was van het gilde van zilversmeden en al die mensen die met de tempel, het tempeltjes maken van Diana, een goede boterham verdienden. Hebben we ook gehoord hoe het afgelopen is. Hoe de Heere God middelijk die stadsschrijver gebruikt als ze moe en schor geschreeuwd zijn. Van 2 uur hebben zij geroepen en geschreeuwd. Groot is de Diana der Efeziërs. En dan brengt hij alles tot bedaren en leidt de zaak in het rechte spoor. In die zin, als ze wat hebben, dan kunnen ze, net als ieder ander, normaal op de dagen komen dat de rechters zitting houden. Ze kunnen met elkaar overeenkomen als er bepaalde dingen zijn die ze graag willen, of als ze het niet mee eens zijn. In ieder geval, er zijn mogelijkheden genoeg om hun recht te krijgen. Maar dit is geen recht, heeft deze stadsschrijver gezegd. Want deze mannen, dat zijn geen kerkrovers of rasteraars. Helemaal niet. En zo is dat oproer stilgelegd. En de duivel die daar één groot duivelspinksterfeest van wilde maken, de duivel heeft deze slag verloren. Zodat de apostel niet hals over kop moest vertrekken, vluchten zoals op andere plaatsen. Maar zoals we nu gaan vervolgen, nadat nu het oproer gestild was. Hoe lang dat Paulus nog geweest is, is ons niet bekend. Ik neem aan, niet zo lang. Geen weken of maanden. In ieder geval, de mensen, het oproer is bezworen. Wat dat betreft hoeft hij zich niet te haasten om op stel en sprong de stad te verlaten. Wij mogen dus hieruit concluderen dat Paulus in alle rust dus orde op zaken heeft gesteld en dan weggaat. We lezen dat hij de discipelen tot zich riep en dat hij ze gegroet heeft. Dat moet je niet zo aanvoelen van dat hij roept die gelovigen, die volgelingen van de Heer Jezus, die leerjongeren van de Heer Jezus tot zich en geeft zijn hand en vertrekt. Nee, in dat woordje dat hij ze tot zich roept en dat hij ze groet. Licht verklaart iets van een, ja, van een innerlijke liefde, maar ook een liefde die zich naar buiten openbaart in de vorm van woorden van troost, van bemoediging, om de hoop niet te verliezen. En Paulus was daarin een instrument in de handen van de Heer. Maar dat niet alleen. Hij had ook zelf in de praktijk van het leven ondervinding. Hij wist wat het was om bezet te zijn met zorg en met vrees en met moedeloosheid. En hij is zelf door de Heer menigmaal ook getroost en versterkt. En daarom roept hij de broeders bij elkaar, maar staat er niet bij of dat het in de school geweest is of ergens anders, maar daar spreekt hij tot ze en vermaant ze te blijven, ondanks alle verborgen en openbare dreiging bij de boodschap van de gekruisigde, opgestane, levende Heer. Daar gaat hij uit. Misschien dat er al iets gevoeld is van het afscheid voor goed. Het komt wel dichterbij. Deze laatste reis zal de apostel tot 3 maal toe geconfronteerd worden met de boodschap dat banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Hij wil graag via Jeruzalem naar Rome. Maar hoe dat zal zijn, weet hij niet. Dan zegt hij dat mij van stad tot stad betuigd wordt dat mij banden en verdrukking wachten. Maar ik ga, zegt hij, want ik voel me in en door de geest gebonden en ik ben ook bereid om eventueel daar te sterven voor de Heer in Jeruzalem. Dan gaat hij uit Efeze, kort stip ik slechts deze dingen aan, dan gaat hij daar vandaan naar Macedonië. Daar zal hij geweest zijn, ongetwijfeld, in Filippi, waar hij misschien ook Lucas weer heeft opgepikt, die hij daar ook heen gestuurd en gelaten had. Maar in ieder geval, dat zal een blije ontmoeting geweest zijn met de gemeente in Filippi. Ja, daar is nog de gevangenis. Daar is de stokbewaarder. Daar is Lydia, voor zover ze nog leven, en haar huis. Dat is zijn blijdschap en kroon. De gemeente te Filippi. En wat zullen de mensen zo blij geweest zijn, dat ze hun geestelijke vader, broeder, vriend, dat ze hem nog weer eens mogen begroeten. Hij zal ook wel geweest zijn in Thessalonica en andere plaatsen daar in Macedonië. Er staat dat hij ze met vele redenen vermaand heeft. Vermaand, dat kun je overbrengen met, overzetten met vertroosting. Je kunt het ook weergeven door vermaning of onderwijzing. Het zit er allemaal in. Maar het doet wel heel klem aan als we lezen met vele redenen, met veel predicatieën, met veel uitleggingen vermaalt hij en vertroost hij. Ach, je leest in de Korinthebrieven dat hij daar ook niet zo makkelijk heeft gehad. En ons vlees heeft geen rust gehad. Vrezen zijn hem wel overkomen, innerlijke vrezen en benauwenissen. Zware druk her en der is zijn deel geweest. Des te meer valt het ons op dat hij onder dat alles standvastig mocht zijn in het vermanen en vertroosten van de broeders. Zo komt hij dan uiteindelijk weer in Griekenland, het land van Athene, van Korinthe, de Areopagus, je weet uit het verleden nog verschillende namen, dat laat ik nu rusten. Daar heeft hij 3 maanden doorgebracht. Waarschijnlijk, bijna wel zeker, in Korinthe. Waar zoveel te doen was. Waar zoveel vermaning nodig was en onderwijs. Waar de duivel zo alles op alles zette om de gemeente te verwoesten. Waar hij zo verblijd mee was als Titus hem in Macedonië goede berichten komt brengen van de gemeente van Korinthe. Waar hij waarschijnlijk ook zijn brief aan de gemeente te Rome geschreven heeft. Daar blijft hij 3 maanden. Ik zei al, we denken hierbij in zonderheid aan Korinthe. Maar hij zal ook best, het zou best kunnen zijn dat hij ook nog even in Athene geweest is. Bij Dionysius de Areopagiet en Damaris en anderen die tot het geloof gebracht zijn geworden. Maar nu is hij in Korinthe en we weten nog uit het verleden, daar had je 2 havens. We denken nu aan Kenchreën. Daar is het makkelijk om per schip verder te gaan. Richting Syrië te reizen. Maar je weet, daar in Korinthe had de Heer zijn arbeid ook grotelijks gezegend. Want daar was de overste van de synagoge tot bekering gekomen. Daar hadden ze naast het huis van de overste van de synagoge hadden ze een eigen onderkomen waar de gemeente vergaderde. Daar had God tot hem gesproken. Om niet te zwijgen, maar te spreken. Ach, er zijn zo ontzettend veel herinneringen. Van zegen, maar ook van jaloezie, woede, afgunst, nijdigheid van de Joden. En als Paulus dan het plan heeft om scheep te gaan richting Syrië, dan merkt hij, hem komt ter oren, dat de Joden een hinderlaag voor hem willen leggen. Van Korinthe naar Kenchrea, dat was nog een aardig eindje lopen. Lang genoeg om hem te vermoorden. Maar de Heere zorgt dat hij ervan op de hoogte komt. En dan doet hij het niet. Hij gaat niet zijn reis per schip maken vanuit de haven van Korinthe. Maar hij gaat terug naar Macedonië. Nog eens een ontmoeting. Waarschijnlijk met verschillende broeders en zusters uit Macedonië. Dan vergezelschappen hem, staat er nog vermeld, tot in Azië, dat kun je beter vergeten, dat komt in de meeste handschriften niet voor. Hij vergezelschapte Sopater van Berea, van de Thessalonicense Aristarchus. De man die door de Joden gegrepen werd en naar voren geslagen werd, Secundus, Gaius van Derbe, Timotheus en die van Azië, Tychicus en Trophimus. Er worden hier wat namen genoemd. Daar ga ik niet op in. Dat zou makkelijker zijn misschien om dat allemaal even op papier te schrijven. Verschillende namen komen niet meer voor. Andere namen komen nog verschillende keren voor in de brieven van de apostel. Er horen zeer trouwe medewerkers en vrienden tot in de dood onafscheidelijk bij. Dat deze mannen uit die verschillende plaatsen meetrekken kan als achtergrond hebben, het is ook wel waarschijnlijk, dat Paulus is ook bezig geweest en nog met een inzameling voor de gemeente te Jeruzalem, waar meer armoe was dan in de buitenlandse gemeente of onder de buitenlandse Joden. En nu heeft hij van verschillende gemeenten, onder andere uit Filippi, heeft hij heel wat ontmogen ontvangen. En het ligt in de aard van de zaak om te denken dat deze broeders uit die verschillende gemeenten meegaan om uiteindelijk te Jeruzalem de gave die ingezameld was onder de heidenen, hoofdzakelijk heidenen, om die over te dragen aan de gemeente te Jeruzalem. Zodat ze in Jeruzalem een blik zouden krijgen op dat wonderbaarlijke werk van de Heilige Geest. Dat vertegenwoordigers uit zo verre landen tot de Heere bekeerd, door zijn Heilige Geest onderwezen, ook in de vrucht openbaar komen. In de milddadigheid voor de broeders en zusters te Jeruzalem. Deze mensen die gaan vooraf en die wachten ons te troosten. Ons, Lucas is er kennelijk bij. Paulus stuurt die mannen dus vooruit naar Troas, maar zelf schepen ze zich af van Filippi. Na de dagen der ongehevelde broden. En komen dan in 5 dagen bij hen te Troas. Je moet het zo zien. Een deel van het gezelschap is weggegaan. Wel per schip uit Korinthe naar Troas. Daar vandaan zullen ze richting Caesarea gaan. Richting Palestina dus. Maar Paulus zelf, die gaan per schip van Filippi of Neapolis, zo heette het havenstadje of plaatsje vlak bij Filippi. Zo zullen de vijanden het spoor wel bijster geraakt zijn. Een deel van het gezelschap per schip. Paulus van een heel andere kant, een heel andere plaats, Filippi, ook per schip. Dan naar Troas. In Filippi, daar zijn ze gebleven enige tijd, tot de dagen van de ongehevelde broden, de paasdagen, voorbij waren. Wat wij daarbij moeten denken, zouden de broeders, er waren praktisch geen Joden in Filippi, waarschijnlijk vertrekt Paulus ook daarom niet uit Korinthe per schip, maar uit Filippi. Maar je zou zeggen, hoe komt Lucas daar dan bij om over die dagen van de ongehevelde broden te spreken? De ongezuurde brood. Zouden die heidenen dan toch ook een soort paasfeest hebben gevierd als de Joden? Of zou Paulus zich nog aan zulke dagen hebben gehouden? Ik weet het niet. Ik denk voor mezelf dat de apostel Paulus, dat Lucas hier een tijdmaat geeft die voor de lezer van de handelingen alleszins begrijpelijk is. De dagen van de ongehevelde broden, de paasdagen, dat begreep iedereen praktisch. Ook buiten het Jodendom wist men heel wat af van het Joodse godsdienstige leven. Van de dagen, de maanden en de jaren. En ik denk dat de apostel die tijd gebruikt heeft om de gemeente in Filippi nog meer in te leiden in die Heer Jezus die om onze wil arm geworden is. Die de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. En die ten derde dag is opgewekt van de dood. 7 dagen, kostbare dagen, blijven ze nog in Filippi. Of 7 dagen, het kan minder zijn. 7 dagen staat eigenlijk uitsluitend voor Troas vermeld. Maar automatisch denk je bij de Paasweek aan die 7 dagen. Het zou een kostbare tijd geweest zijn, en voor de gemeente, en voor de apostel Paulus. En hartelijk zullen ze ook afscheid genomen hebben. Hier op aarde, waarschijnlijk voor het laatst. Dan schepen zij af van Filippi na die dagen. En ze komen in 5 dagen in Troas. Dat is tamelijk lang, want vroeger hebben ze die reis ook wel eens gemaakt in 2 dagen. Misschien hebben ze storm gehad, tegenwind. Hoe dan ook, het is vrij lang de vaart. Maar ze komen tenslotte veilig in Troas aan. Daar blijven ze 7 dagen. Ja, onwillekeurig denk je, zou de apostel een week willen meemaken? Een week er zijn. Een week met de zondag erin. De eerste dag van de week. De opstandingsdag. Op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren. Er is een gemeente van gelovigen. Lang geleden had de geest Paulus verhinderd om het woord in Troas te spreken. Maar later heeft hij er wel geweest. Hij schrijft ook aan de Korintiërs dat God hem in Troas een open deur, een geopende deur gegeven had. Er is een gemeente. De discipelen, de gelovigen, zij komen bij elkaar. Op de eerste dag der week. Een van de weinige gegevens in het Nieuwe Testament dat ons aanwijst de zondag. De opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Hier zijn de discipelen nu bijeengekomen om brood te breken. In het begin werd er zo veelvuldig avondmaal gehouden, ook in de huizen, dat we wel zouden mogen spreken van een dagelijkse dienst en bediening van het avondmaal. Hier is het blijkbaar zo dat op de eerste dag van de week het brood gebroken werd en de wijn vergoten. Calvijn heeft ergens wel gelijk als hij zegt dat het eigenlijk bij ieder dienst zo behoorde te zijn. De breking van het brood. Maar om praktische redenen is het anders gegaan in de kerk der eeuwen. Maar hier zijn ze dan bij elkaar om brood te breken, avondmaal te houden. En Paulus handelt met hen. Dat betekent hier, hij predikt hen. Hij legt de schriften uit. Je zou zeggen, het lijkt hier echt op een soort eredienst zoals we die nu nog mogen kennen. Hij verhandelt. Hij is ergens mee bezig met de schrift. Waarschijnlijk ook in het gevoel zou het verplaatst zijn dat we elkaar hier zien. In ieder geval, hij strekt de dag voordat hij vertrekt, die eerste dag van de week, strekt hij zijn reden uit, de preek, mag je hier wel lezen, tot de middernacht. Dat is lang. Ik weet niet hoe laat ze begonnen zijn. Maar in ieder geval, het is een hele lange preek geworden. Ze bevinden zich in een offerzaal. Een zaal hoog gelegen. Een verdieping, zou ik maar zeggen. En er waren veel lichten in de offerzaal waar ze vergaderd waren. Waarom? Omdat het avondmaal is. En omdat er verkondigd wordt, is alles feestelijk verlicht. Het wil ons iets zeggen van de blijheid van het licht dat schijnt in de duisternis. Dan mogen de lampen ook aan. Dan mogen ook in het natuurlijke de zalen als ware gedrenkt worden in het licht. Het hoeft niet donker te zijn. Het hoeft niet zo te zijn als in vele Romeinse kerken. Altijd dat schemerachtig geheimzinnige. Met het licht een klein beetje, of een klein beetje, met het gedimde licht door die grote geschilderde ramen van buiten naar binnen. Hoeft niet. Nee. Er waren veel lichten in de opperzaal, wil hier zeggen dat de gemeente bijeenkomt. Niet in het halve duister, niet, oh wat maakt dat nou uit, maar dat alle lampen branden. Dat is mooi, als er zo ook, al is het niet het belangrijkste, als er toch iets mag zijn, ook van het zichtbare in de kerk, in het gewaad, en bedoel ik niet op een verkeerde vrome manier, in alles, dat het de dag is van het leven en de onverderfelijkheid. En de onsterfelijkheid die aan het licht gebracht zijn in Christus Jezus. Daar zit er een jongen. Waarschijnlijk druk. Drukke vergadering, drukke bijeenkomst. Wie is in een raam gaan zitten. In een venster. Ja, waarom? Ja, misschien weinig plaats. Het kan ook zijn dat het een beetje benauwd was. Aan geen elektrische lampen.
waren lampen die op olie branden. En die walmen altijd een beetje. Of een beetje. Als er zoveel zijn, dan kan het knap benauwd worden. En die jongen, die zit in een venster. Lekker een beetje frisse lucht. Zo net op die scheiding tussen licht en donker. Warm en fris. Hij wordt genoemd met naam. Uit Tychus. Hij zit in het venster en hij vecht met de slaap. Ja. Je hebt mensen die daar nog als waar de nadruk op leggen. Dat hij onder Gods woord in slaap valt. En dat het een onbekeerd iemand was. Die zijn eigen maar zat te vervelen. Die er geen belang bij had. Maar dat is onzin. Dat voel je zelf al aan. Het is zo begrijpelijk. Dat je na een dag, na uren en uren durende predikatie, dat die jongen zit te vechten met de slaap. Wie weet wat hij nog gedaan heeft die dag. Hoe vroeg hij op geweest is. Deze knaap. Nee hoor, de Heilige Geest die wil dat nou ons echt niet voorhouden om ons iets over een geestelijke doodslaap en al die dingen meer te leren. Daar gaat het niet om. De Heilige Geest die geeft ons hier bij monden van Lucas een blik in zoals het gaat. Misschien is de predikatie ook wel een beetje moeilijk geweest. Ja, Paulus heeft in een bepaald tijdbestek, wat al helemaal lang duurde, heeft hij misschien ontzaglijk veel zaken aan de orde gesteld. Om de gemeente daar nog over te spreken en in te lichten. Hoe het ook zij, het is verklaarbaar. Het staat er eigenlijk ook. Alzo Paulus lang tot hen sprak. Nou, dan is het geen preek van 2 uur of 3 uur geweest. Want men was heus wel wat gewend. Maar dan is het een preek geweest en een bediening die, ja, alles bij elkaar wel een dag geduurd heeft, of een avond en een nacht. En die jongen, elke keer in gedachten, krijgt hij zo'n snok, weet je wel. Kijk uit, want ja, daar buiten, de binnenplaats, dat is diep. Een paar verdiepingen naar beneden. En elke keer weet hij gelukkig nog net bij tijd zijn eigen in evenwicht te houden. Maar op een bepaald moment valt hij zo zwaar in slaap, dat heb je wel eens, dat er geen mens is, zou je zeggen, die je tegen kan houden. Je moet slapen. Je zou zeggen, zet je auto maar aan de kant. Of ga maar even zitten op je stoel of liggen. Je moet slapen, dat kan soms zo zijn. Zoals met hem ook. Hij valt in slaap. Nu niet meer even die grens, maar hij gaat door de grens heen. Hij wordt door de slaap overvallen. Ja, een soort overval lijkt het wel. Nou, zo is het toch vaak. Misschien zitten er hier ook wel mensen die er moeite mee hebben. Die dreigen ervoor schamen. Nou ja, we zijn wel slaapkoper, maar maak je niet al te druk. Het zij dat wij waken, Het zij dat wij slapen. Wij zijn dus hier. Ja. Daar valt hij. De slaap overvalt. En nou valt hij. Van de derde zoldering nederwaarts. Verschrikkelijk. Misschien nog wel een gil als die... Ja, meestal ben je wel gauw wakker als je werkzaam valt. Misschien nog wel een ijselijke schreeuw. Maar het is te laat. De jongen valt al op de harde grond. Of stenen plaveisel. En hij wordt dood opgenomen. Wat een verdriet. Wat een consternatie. Wat hoeft er toch... Ja, weinig te gebeuren, maar dit is natuurlijk niet weinig als iemand dood zal. Maar ik zit er wel eens aan te denken. Als het zomer is en er zit een wesp, dan raak je al het verband kwijt. Als hij naar mij in de buurt komt, dan denk ik, kijk uit, dan direct vliegt hij in je keel. Dat speelt zich dan allemaal af. Het is een mens toch. Dit is heel erg. Iemand die doodvalt. Maar vaak is dat nog niet eens nodig. Of we zijn nou helemaal de draad en het verband kwijt. Ah, ik val. Lange preek. Kostelijk, kostelijk, ja. Maar die jongen. De kostelijkheid lette misschien wel een beetje erg veel. En hij is dood. Doch Paulus afgekomen zijn. Hij gaat naar beneden. Hij holt naar beneden. Overkomen, overvalt. Neerstorten, vallen. En Paulus gaat er achteraan. Te voet. De trap af. Paulus afgekomen zijn. Ja, wat nuchter. Maar ook wat een kracht van geest is er in hem. Dit kan niet. Dit kan niet. Ja, dat kan wel. Je kan in de kerk door de bliksem worden getroffen. Je kan in de kerk een hartverlamming krijgen. Maar is dit het einde van de zeven dagen? Kan dit voor dat gemeentetje daar in Troas de laatste herinnering zijn aan de boodschap die dood geweest is en hij is weder levend geworden? Hij draagt de sleutel van de hel en van de dood. Je moet het zien in zijn verband, in zijn hele omgeving. Alle lampen branden in de zaal. De lampen branden ook in de harten. Het licht wordt verkondigd door de apostel. Dat in de wereld gekomen is dat licht. En een iegelijk mens verlicht. Ze zijn blij. En opeens, ach ja. Nou denk ik opeens zou de duivel soms ook die jongen een duwtje hebben gegeven toen hij sliep. Ja. Dat zou ook wel kunnen. De duivel die kan het leven en het licht niet uitstaan. Zou hij die jongen onzichtbaar. In ieder geval tegelijk blijkt. Hoe ondanks het licht. In de lamp. Op de lippen. En in het hart. Hoe kwetsbaar we zijn. Hoe kwetsbaar. Het hangt allemaal aan zo'n dun draadje. Lieve mensen, dat is de werkelijkheid van ons leven. Dat er kunnen tijden zijn dat je het niet meer aan je hoofd kunt hebben. Ja, maar lezen en een bandje draaien toch wel? Nee. Nee. Dat je genoeg hebt aan je eigen. Laten we dat uit leren, mensen. Alles gaat door. Schapen mijner weide, gij zijt mensen. Ook mensen die kijken zo vreselijk geïrriteerd of geschrokken als er opeens iets gebeurt of zo. Wat aan de stemming en aan de sfeer een einde maakt. Maar het is een verkeerde geïrriteerdheid. Je kan maar beter dan, als het niet zo ernstig is, in de lach schieten en zeggen, wat zijn we toch voor mensen? Wat zijn we toch voor mensen? Er is niks nodig. En dan zijn we al helemaal in de war. Opeens is de bediening afgebroken. De preek lijkt op een einde te gaan. En de apostel holt naar beneden. En misschien denkt hij wel aan Elia. Die op die jongen, die zoon van de Tsunamitische, ging liggen. Oog op oog. En mond tot mond. Hij omvat hem helemaal. Alsof hij wil zeggen, dood. Jij moet het verliezen. Je hebt het verloren. Dit kan niet mijn afscheidspredikatie zijn. Dit mag niet de herinnering zijn aan het woord van de levenspost toen die jongen zo hoog uit het raam dood viel op het binnenplein. Nee, dat heeft Paulus niet gemaakt. Ik geloof daar niet in. Ik geloof er niet in dat mensen zeggen, kijk, dat is nou nog geloof. Dan zou ik ze uit willen dagen, al die wonderdokters. Wek dan eens een dode op. Wek dan eens echt een dode op. Dat kunnen ze niet. Daarom zie ik dat niet als een soort prestatie. Hier geeft God alles in. Als Paulus hier zou gaan zitten denken, dan had het niet gebeurd. Als hij had gedacht, ja, zou ik die jongen nou op kunnen wekken in de naam van Jezus? Of zou mijn geloof nou sterk genoeg zijn? Nee, hij wordt door een windvlaag van de Heilige Geest, zo zie ik het, in de dadelijkheid ernaartoe gedreven, zonder dat hij denkt in zoals wij denken. En hij vat de jongen en hij zegt tegen de omstanders die daar heel bedroefd, de vrucht van de prediking is in een ogenblik naar de achtergrond geraakt. De vrucht des geestes die blijdschap is. Heel bedroefd zegt hij, wees niet beroerd. Wees niet beroerd. Net zoals Jezus zei tegen die mensen in het huis van het dochtertje van Jairus. Stil. Hou op. Want zijn ziel, zijn leven is in hem. Was hij dan niet echt dood? Er zijn er die zeggen, nee, hij was niet echt dood. Paulus voelde dat zijn hart nog klopte. Of hij heeft mond op mond beademing gedaan. Onzin. Er staat echt dat die jongen dood werd opgenomen. En er is hier wel degelijk een wonder, een godswonder gebeurd. De jongen komt tot leven. Dit kind of kind, knaap, laat hij een jaar of 18, 19 zijn. Deze jongen, dit lidmaatje van de gemeente, die zijn ogen niet meer open kon houden, wiens ogen nu zijn gebroken in de dood, dat kan. Het leven en de onverderfelijkheid. Nee, ik weet al, die jongen moet ook sterven hoor, straks, als die misschien 60 of 65 of 70 is, is die ook gestorven. Maar hier, dat wil de Heilige Geest zeggen, dit hoort erbij. Dit hoort erbij. Deze opwekking, dit leven. Zijn ziel is in hem. God heeft geen lust in zijn dood. Nu, op dit moment. Hij moet leven. Hij moet als het ware, laat ik zo zeggen, een versiering vormen rond het paasfeest. Rond het avondmaal. Rond de eerste dag van de week. Wat ze nooit zullen vergeten. Houd in gedachtenis. Ja, die jongen, dat Jezus Christus is opgestaan van de doden. Dit is het, die sieraad eromheen. Dit is die andere lamp die brandt in de geschiedenis en in de opwekking van deze jongen. Kostelijke. Ik weet wel, dat lees je niet zoveel, maar als je het nou ziet in het verband, hè, dan wordt alles ons haast gezegd. Hoe goed is het onze God te prijzen, hoe goed is het zijn dood te verkondigen, maar laten we ook bedenken, we zijn mensen. En als de pijn of weet ik wat de zenuwen, de overhand, een ogenblik nemen, dan zijn we er niet meer bij. Maar dan die trouw van die Heere God. Al worden wij dan nu niet uit de dood opgewekt voor de opstanding der doden. Tenminste, ik neem aan van niet. God kan het wel. Maar of dat hij het wil doen, dat merken wij niet. Maar worden wij dan hier niet opgewekt voor de opstandingsdag, dat we toch opgewekt worden. Telkens weer om niet te vertwijfelen. Al zijn we mens. Al vallen we uit raam. Al is op één moment de stichting, alles achter, alles weggezakt in de schrik en in de driet. Komt toch goed. Hier kwam het naar alle kanten goed. Want die jongen, die leeft. Dan gaan ze weer wat eten. Brood breken. Ik denk dat ze gewoon ook een boterham hebben gegeten. Dat is avondmaal geweest. Maar die mensen zullen ook wel trek gekregen hebben. Anders ook. Van alle preken en emoties. Dan eten ze wat. En zij brachten de knecht levende. Oh nee, hij spreekt nog door. Ja, tot de dageraad toe. Tot de dageraad toe. De zon komt op. Dat is nog een lamp die gaat branden. Op de opstandingsdag. De zon gaat op. En werpt zijn stralen reeds op de bovenverdieping waar ze samen zijn. O, wat zal dat een wonderlijke uren geweest zijn. Hij blijft tot de morgenstond toe. En de knecht, zo wordt hij hier genoemd, een knecht, hij wordt levend gebracht. Zou hij nog boven geweest zijn naar de rest van de preek luisteren? Dat weet ik niet. Kan wel. Kan wel. Jawel. Ze zullen zeggen, kom in hoor. Laat eens zien dat je leeft. En ze zullen vast wel gezongen hebben, ook met elkaar. Men hoort het vrome tent weer galmen van hulp en heil. Ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand heeft grote kracht. Maar hoe het ook zij. Je was in het vorige vers, hij spreekt tot de dageraad. En dan vertrekt hij. Wie staat er? Op de kade bij de haven. Wie zwaait daar het hardst? Die jongen. Die jongen. Die staat te zwaaien. Naar de apostel en zijn metgezel. Hij is erbij. En om hem heen staan de getrooste mensen. Bovenmate getroost. Want ze hebben hem blij gekregen. dat de Heere God machtig is. Niet alleen om die dode jongen weer op te wekken, maar dat de levende Heer Jezus zo machtig is om straks zich naar ons toe te buigen, af te dalen van de hoogste verdieping aan de rechterhand van de Vader en terug te komen en ons te ontvangen met zijn levenmakend woord. Levenmakend woord. Kom uit. Die troost hebben ze. En die troost mogen wij ook ontvangen. Dat geven de Heere ons. Zo zal hij het doen. En dan walmen en geen olielampen meer. Dan is er ook geen slaap die ons overvalt. Maar dan zijn we zo eeuwig uitgerust. En we schrikken niet meer. Geen verschrikking. Het dunne draadje is er niet meer. Maar dan is God alles in al. Daar kunnen we ons hier geen voorstelling van maken. En net als je denkt dat je er iets van begrijpt of iets van voelt, dan gebeurt er weer wat. Dat je eraan herinnerd wordt. Ik draag nu nog het beeld van de aardse. Amen.